Goedemorgen. Een leuke reactie. Nog een keer, Pieter, leuk. Goedemorgen. Hartstikke leuk. Fijn om er weer te zijn. De vorige keer was ik ziek. Toen kon ik helaas niet. Ik heb een gevaarlijk beroep, want ik reis af en toe naar het Caribisch gebied. En dan ben ik gestoken door een mug en die gaf me de knokkelkoorts. Dus dat was even pijnlijk. Nou, ik heb geen gevaarlijk beroep hoor, maar dat is het enige gevaar wat ik heb. Terwijl ik dan buiten rondloop daar. Nou, we gaan het vandaag hebben over dien met blijdschap. Dienen met blijdschap. En er is eigenlijk geen betere passage te vinden als je het daarover hebt dan Romeinen hoofdstuk 12. En daar gaan we het vandaag over hebben. En dat is ook het hoofdstuk waar Paulus, zeg maar, als het ware de bladzijde omslaat van wat hij tot nu toe eigenlijk een soort theologische kijk geeft op hoe wij met Jezus omgaan en hoe onze relatie met Jezus is. Want in hoofdstukken 1 tot en met 11 in het boek Romeinen schrijft Paulus uiteindelijk waar wij vandaan komen, hoe de zonde in ons leven gestalte heeft gekregen en hoe de mens door het verwoestende effect ervan voor eeuwig gescheiden leeft van God. En aansluitend legt hij dan uit hoe wij door ons geloof in Jezus Christus gerechtvaardigd kunnen worden. En dat niet zozeer door onze goede werken, maar door het geloof. En dan slaat Paulus van hoofdstuk 11 naar hoofdstuk 12, slaat hij als het ware de bladzijde op, om en schrijft hij verder en toont hij ons hoe we dit kunnen toepasbaar maken in ons leven. En vertelt hij hoe wij, met onze goede werken God kunnen dienen. En niet door te trachten om Gods goedkeuring te verdienen, maar juist uit dankbaarheid voor de genade die God ons in al zijn barmhartigheid heeft gegeven. En dienen met blijdschap, die blijdschap is niet zozeer een houding die je aanneemt. Weet je, het is ook belangrijk om dat te beseffen van, joh, ik sta hier nu een beetje blij te zijn op het podium. Ik bedoel, mijn bediening is blijkbaar op dit podium vandaag. En dat ik dan blij doe om een soort houding aan te nemen. Nee, het moet een logische uitwerking zijn van het dienen zelf. Het is een logisch gevolg op het feit dat je de Heere dient. En dan moet je dus vervolgens volledig gericht zijn op God en niet zozeer op de verwachting van anderen gericht zijn. Dus je moet vrij zijn van de verwachting van anderen, maar volledig gericht zijn op God. Nou, hoe doen we dat dan? Dat is dan natuurlijk de grote vraag. Hoe dien je dan? Hoe dien je dan met blijdschap? En ik heb daar 4 punten voor opgeschreven, die hopelijk ons er... Ja. Die daar een beetje grip op of zicht op gaan geven. En het eerste is dienen met blijdschap, dat vraagt in de allereerste plaats een offer. Kijk maar, want zo begint Paulus in het 12e hoofdstuk in het eerste vers. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Het commentaar van de herziene statenvertaling die we hier gebruiken stelt dat het hier niet gaat om een godsdienst die bestaat uit het offeren van dieren, zoals dus in het Oude Testament plaatsvond, maar in een geestelijk offer, zeggen ze, waarbij met reden begaafde mensen zichzelf geheel aan God toevertrouwden om zich ten dienste van God te stellen. Maar wat is een offer nou precies? Wat is nou een offer? Wanneer praten we daarover, een offer? Want je kunt je namelijk afvragen in onze welvaart die we hebben, in alles wat we bezitten, of als wij een klein deel van datgene weggeven, of dat dan wel een offer is. Weet je, offeren aan God betekent eigenlijk zoveel meer. Weet je, als het uiteindelijk een offer niet uit het hart komt, iets wat we geven, van harte geven, dan heeft het weinig waarde. Een offer uit het hart moet uit het hart komen en moet bijvoorbeeld niet uit de portemonnee komen. Zo van, dan koop ik het ermee af. Weet je, het is niet een afkoop. Weet je, een offer kun je niet afkopen, terwijl het je wel wat kost. Een offer kost je wel wat. Weet je, het is iets wat je geeft, wat je eigenlijk zelf ook wel goed zou kunnen gebruiken of zou kunnen inzetten, maar je geeft het weg. Gaat die nou uit? De beamer? Ja, daar is die weer. Een offer is dus uiteindelijk niets anders dan het geven vanuit wat dan zo heel mooi heet een intrinsieke motivatie. Een motivatie die diep van binnenuit komt. Dus niet een opgelegde drang van buitenaf van, hè, geef dat offer, oké, omdat het moet. Nee, maar dat is iets wat je van binnenuit, van harte doet. En dat je dat wil dienen vanuit de wetenschap, dat je God wil dienen vanuit de wetenschap, wat Jezus voor jou gedaan heeft. Dat Hij uiteindelijk zijn leven offerde voor ons allemaal. En dat we ons hele leven daarvoor terug in de plaats willen geven. Hij heeft zijn leven voor ons geofferd en wij zeggen, nou, dan is het, zegt Paulus, dan is het niet meer dan een redelijke dienst aan God, de redelijke godsdienst, dat wij ook ons leven aan Hem geven. Dat offeren we als een levend offer. En natuurlijk is dan het probleem dat een levend offer van dat altaar altijd wil afkruipen. Dat willen we alsmaar. Weg ermee. Ik wil hier niet zijn. Dat is de worsteling waarmee we elke dag te maken hebben. Maar het punt is meer dit. Dienen is meer dan iets dan wat we doen. Dienen is wie we zijn. Snap je dat verschil? Dienen is niet wat je doet. Maar is echt wel wie je bent. Diep van binnen. En niet zozeer wat we doen, maar ook hoe we het doen. Met blijdschap. Want, zegt Psalm 100, vers 2. Dien de Heere met blijdschap, staat daar. Met blijdschap in je hart. En het dienen komt voort uit een hart van dankbaarheid. Weet je, het stroomt er als het ware uit. Alle vormen van dienen is uiteindelijk, alle andere vormen van dienen is waardeloos in dat opzicht. En dat doet me denken aan een verhaal wat ik me herinner van een christelijk theatergroepje, dat op een hele komische en grappige manier de eigenaardigheden van het gemeente zijn onder de loep nam. En een van de sketches die ze opvoerden, die heette Onze liefde is gebouwd op het fundament van schuld. Daarmee doelend op het gegeven dat men vaak in de gemeente een taak uitvoert vanuit een soort schuldgevoel. Ja, niemand doet het, dus ja, ik zal het maar doen. Nou ja, de voorganger heeft me gevraagd, oké, dan doe ik het wel. Want als ik het niet doe, ja, weet je, dan voel ik me ook zo schuldig. Dus vanuit een soort schuldgevoel gaan we dan aan de gang. Maar als het gaat om het aanbieden van ons leven als een levend offer aan God, is schuldgevoel nou niet echt de juiste motivatie om dat te doen, toch? We kunnen dienen uit een schuldgevoel of uit plichtsbesef, maar dat ebt dan heel langzaam weg. Dat hou je maar een tijdje vol. En dat soort motivatie verdwijnt in de loop der tijd. En een andere, niet effectieve motivatie voor het dienen van God, is om door anderen gezien te willen worden. Dat zie je ook zo vaak, van, kijk mij eens. En dat gebeurt uiteindelijk om twee verschillende redenen. De eerste is dat de focus verschuift van het willen dienen van God naar het werk toe. Naar het werk uiteindelijk wat je doet om God te dienen. En wat bedoel ik daarmee? Nou, we beginnen vaak op een hele overtuigende wijze om God te dienen. En dat komt echt vanuit het hart. En we houden onze focus op Hem en we proberen om niet op het werk zelf te focussen, maar we proberen echt met het oog op Jezus te dienen. En daar gaat het dan ook vaak mis. Want weet je waarom sommigen stoppen en geen vreugde meer vinden in het dienen van de Heer? Hun focus verplaatst zich langzaam van het dienen van God naar het dienen van het werk. Langzamerhand gaan we kijken, zeggen we, oh, ik dien God. En uiteindelijk, ja, dan moet toch een hele hoop gebeuren. De druk, de planning, de afspraken, de deadlines, de taken, het verdelen van iedereen, zorgen dat iedereen aan het werk is. En uiteindelijk is het dienen zelf de meester geworden van onszelf. Dus het dienen is de meester geworden en zijn we dienaar van het werk geworden. In plaats van dat we dienaar van God zijn geworden, zijn gebleven. En de reden is soms dat mensen, van wie dus de focus langzaam verschuift van het dienen van God naar het werk toe, soms gevoelig zijn voor waardering van anderen. En dat brengt me uiteindelijk ook op het tweede punt, wat daar dus heel nauw mee samenhangt. Is we dienen God omdat we daarmee de waardering van anderen krijgen. Van andere mensen krijgen. Weet je wat, ieder mens is op de een of andere manier op zoek naar een stukje erkenning en een stukje waardering. Dat zit in ons. Wij willen de erkenning van God hebben. Dat, ten diepste willen we dat. Maar dan, omdat we vaak God niet kennen of God niet de focus op God hebben, gaan we op zoek naar erkenning om ons heen. Dat doen we in ons gezin, dat doen we op ons werk, dat doen we op school. En in het dienen in bijvoorbeeld de gemeente is in dat geval bedoeld om de erkenning en waardering te ontvangen voor wie jij dan bent in de gemeente. Dat is dan wat er gebeurt. Maar als we werkelijk God willen dienen met blijdschap, dan vestigen we altijd de aandacht op God en nooit op onszelf. En op dat punt blijkt het dus heel moeilijk. En daar ben ik de eerste die naar voren zal stappen om dat te erkennen voor mezelf, is dat het heel lastig is om dat voor jezelf te erkennen, dat dat zo werkt. Dat je het soms ook wel eens voor jezelf doet. En dat je ook wel eens denkt van, nou, dat ging lekker. Vond je ook dat het lekker ging? Weet je, dan ga ik met mijn vrouw in de auto. Hoe vond je dat het ging? Ah, ze zegt, het ging best goed. Ik denk, oh ja, gaaf. Weet je, en dan ben ik, oh wacht even. En dan later, en zij houdt me gelukkig altijd scherp. Ja, maar dan gaat het niet om mij, dan gaat het om God. Het moet om God gaan. En dat doet me ook wel eens denken aan de keren, weet je, dat als je op die film kijkt, bijvoorbeeld naar Lach om Home Video's, vind ik altijd een leuk programma om even te kijken, en dan zie je bijvoorbeeld die trouwerijen. En dan lopen dan die kleine kinderen lopen dan rond, en die lopen daar dan de clown uit te hangen, en die vestigen alle aandacht op zichzelf. Zo van, wauw, kijk, ik sta in het middelpunt van de belangstelling nu, vandaag. Hè, en ze vinden het fantastisch. Maar het gaat natuurlijk helemaal niet om die kinderen. Het gaat uiteindelijk om het bruidspaar wat daar staat. En voor ons geldt het in wezen ook. We trappen ook zo vaak in die val, hè, door te denken dat wij als gemeenteleden, als christenen, als gelovigen, dat wij het belangrijkste deel uitmaken van de gemeente. Dat het om ons draait in de kerk. Daar draait het niet om. Weet je, het gaat allemaal over mij houding, kan heel schattig zijn voor die kleuter. Maar is nou niet bepaald iets moois voor een volwassen christen. Hè, we mogen nooit vergeten dat wij nooit de hoofdrol spelen in het dienen. Wij mogen nooit de hoofdrol spelen in het dienen. Dienen draait niet om ons, maar om Jezus en zijn gemeente. Het draait om God. Dus als je je erkenning en identiteit baseert op je relatie met Christus, pas dan ben je vrij van de verwachtingen van anderen. En dat is zo essentieel om dat te beseffen. En dat stelt je in staat om juist hen, die ander, dan op de best mogelijke manier te kunnen dienen. En dat brengt me dan ook bij het tweede deel, is dat dienen met blijdschap vraagt om een juiste attitude. En Romeinen 12 vers 2 zegt het zo. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Het dienen van de Heere met vreugde betekent het hebben van de juiste attitude of houding. En dat staat hier. Dus zorg ervoor dat je de druk van buitenaf, dat die niet zo groot wordt. Dat kan alleen maar op het moment dat je de houding hebt van ik ga elke dag op zoek naar God. Elke dag ga ik die druk van buitenaf tegendruk geven door van binnenuit dat tegenovergestelde te bereiken. Zodat ik elke keer vernieuwd word van mijn eigen denken, vanuit mijn eigen gezindheid. En het hebben van een hart van een dienaar is uiteindelijk de juiste attitude. Het hebben van een hart van een dienaar. Dus het wil zeggen de juiste gesteldheid. Dus het willen gedienstig willen zijn aan de ander. Zonder dat het om jou gaat. En ik moet zeggen dat dat die gesteldheid van het dienen tegenovergesteld is van hoe vaak de meeste mensen er vandaag de dag over denken. Weet je, we leven natuurlijk in een maatschappij die wordt opgeslokt door wat dan zo mooi heet consumentenmaatschappij. Hè, of de bijbehorende mentaliteit die daarbij zit. En die gaat er uiteindelijk om dat wij gewend zijn om te kiezen wat ons de meeste voldoening geeft. Toch? Zo werkt dat toch? En wij zijn van nature zijn wij gewend, of eigenlijk van nature willen wij liever gediend worden dan dat we dienen. Zo zitten wij als mensen in elkaar. We zoeken het beste restaurant, met het beste eten, met de leukste sfeer, op de mooiste locatie, tegen de best mogelijke prijs. Zo zitten wij in elkaar. We gaan naar de kledingwinkel die onze smaak heeft in kleding. En als het liefst nog in de uitverkoop, hè, met de best mogelijke prijs. Dat we zo min mogelijk betalen. En als we het daar niet kunnen vinden, nou, dan gaan we toch online winkelen. Of we gaan boodschappen doen. Zo dicht mogelijk bij huis, want dat past mij het beste. Met de beste prijzen, de beste selectie aan artikelen. En waar het uiteindelijk niet zo druk is. Nou, succes daarmee trouwens. En veel mensen nemen diezelfde mentaliteit ook mee naar de kerk. En dat moet je maar eens opletten, dat gebeurt. En dat zijn mensen die gaan van de ene kerk naar de andere kerk. Het zogenaamde churchhopping, kerkhoppen. Gaan kerkwinkelen. Weet je, als we kleine kinderen hebben, dan zoeken we met de kerk met het beste kinderprogramma. Met het beste zondagsschoolprogramma. Zodat ze uiteindelijk daar terecht kunnen. En als je geen kinderen hebt, ga je juist op zoek naar, nou, als er maar geen luidruchtige kinderen zijn, want dan voel ik me prima. Hè? Of we zoeken een gebouw. Het gebouw, dat moet eenvoudig zijn, maar ook niet armoedig. Het moet comfortabel zijn, maar toch ook niet opzichtig. Kleurrijk, maar ook weer ingetogen. En koel in de zomer en warm in de winter. En bovenal, het moet al wel betaald zijn, want dat scheelt ons ook weer in de portemonnee. En we zouden ook, als je kijkt naar de muziekgroepen, we zouden het liefst professionele muzikanten hier op het podium hebben. Die dan enthousiast spelen, maar niet te luid, want dat is ook pijn in mijn oren. Energiek, maar ook weer niet te snel. Eigentijds, maar ook als het kan traditioneel. En rustgevend, maar toch meeslepend. Weet je, dat is hoe wij het dan meenemen. En ja, als het dan gaat over de spreker, hè, Martien, hè, we willen dat hij de jeugdige uitstraling heeft. Dat willen we dan ook. Hè, maar ook niet te jong. Hij moet relevant zijn, maar ook niet trendy. Hè, hij moet geestelijk, hè, moet hij goed onderbouwd zijn. Maar wel, hè, niet te zweverig, beide beentjes op de vloer. Zo willen we dat graag. En dan wil je dat hij grappig is, tevens diepgang heeft. En het belangrijkste van alles, dat hij in staat is om in 20 minuten een levensveranderende boodschap te geven. Nou, dat is, hè, zo gaan wij dus om. Van, dat is waar wij naar op zoek zijn. Dus, weet je, en als er dan vervolgens niet voldaan wordt aan die verwachtingen, hè, dan, nou, dan gaan we toch ergens anders kijken. Dat is een beetje wat de mentaliteit vanuit de wereld die we meenemen naar de kerk. Maar de gemeente is nooit bedoeld om onze consumentmentaliteit uiteindelijk te dienen. Weet je, het unieke aan de gemeente van Jezus Christus is dat wij niet gediend worden, maar dat wij anderen dienen. Wij dienen anderen. En Gods bedoeling voor de gemeente is het bereiken van hen die Jezus niet kennen. Dat is met name ook de bedoeling, dat wij hen dienen die niet naar de kerk gaan. Dat we ons uitstrekken naar hen die God zoeken. En dat we niet zozeer de leden, maar juist de nieuwkomers met blijdschap verwelkomen. Wat fijn dat je er bent. Wat goed. En let dan eens op de volgende woorden uit Romeinen in vers 3. Daar staat, want door de genade die mij gegeven is, zeg ik onder u niet hoger te denken dan hij moet denken. Maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof, zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Weet je, en dat doet me denken, ik groeide vroeger op in Brabant. Waar mijn familie, die had daar een groot bos, bezat daar. En daar gingen we zowat elk weekend naartoe. En terwijl mijn vader, moeder en zussen, die bleven dan bij een van de huisjes. En dan ging ik stevast met mijn broertje en samen met neefjes, gingen we dan fietsen het bos in. Dat vonden we het mooiste wat er is. En dan was er namelijk in het bos, aan het einde van een lange laan, zo'n kilometer lang, was daar een heuvel. En die werd de Hemelberg genoemd, notabene. En nou, degene die als eerste boven op die heuvel aankwam, nou, die was dan de koning van de Hemelberg. Maar ja, natuurlijk, dat gaat dan net zo lang goed, totdat je broertje of een van je neven langskomt en je ervan afduwde en zei, nou ben ik de koning van de Hemelsberg. En als je koning van de Hemelberg was, dan was je dus de sterkste, dan heerste je over de anderen die het slechtste genoeg moesten nemen met de lage landen, zoals het dan heette. Maar gaat het ook niet zo in het dagelijkse leven vaak? Weet je, op het werk, op het school, op sport, in je vriendenkring, zelfs in de familie. En dat ging in ieder geval in mijn leven zo door. Net zo lang door, totdat op een dag Jezus op het toneel verscheen. En hij meedeed in dat spel. En met een groot kruis klom hij uiteindelijk die heuvel op. En in plaats van mij naar beneden te duwen en te zeggen, ik ben de koning van de Hemelberg, omarmde hij mij, tilde hij mij op. En het is diezelfde Jezus die dus dat kruis droeg naar die heuvel, Golgotha genaamd. En hij offerde zijn leven voor mij, voor jou, voor ons allemaal. En dat is Gods manier om koning van de Hemelberg te zijn. En elkaar dienen begint met die dankbare houding van het hart vanuit dat gegeven. En vindt uiteindelijk zijn praktische uitwerking wat we voor hem doen. En dan zegt Paulus, dan is dienen met blijdschap dat vraagt om genadegaven. Romeinen 12, vers 4. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. En nu hebben wij genadegaven. onderscheiden naar de genade die ons gegeven is. Het zij profetie naar de mate van het geloof. Het zij dienstbetoon in het dienen. Het zij wie onderwijst in het onderwijzen. Het zij wie bemoedigt in het bemoedigen. En genadegaven zijn dus speciale gaven die je ontvangt als je tot geloof komt. Met het enige en allerbelangrijkste doel om hem te dienen. Om dat, die gaven, ten dienste te stellen van God. Ten dienste te stellen in het dienen. Het zij dienstbetoon in het dienen. En ook waartoe God je geroepen heeft, weet je, dat dan als God je ergens toe roept om in zijn koninkrijk te dienen, dan gaat hij je daar ook de speciale gaven voor geven. En het werkt een beetje hetzelfde als dat je met je natuurlijke geboorte, als je op deze wereld wordt neergezet, dan krijgen sommige mensen krijgen een gave voor, een talent voor sport. Die krijgen een talent voor sport. En een talent voor voetbal, laten we er maar eentje noemen. En dat zijn talentvolle voetballers. Maar die talentvolle voetballers, die worden alleen maar topvoetballers op het moment dat ze dat talent ook gaan inzetten en gaan uitwerken en gaan doen groeien door te trainen en door te oefenen. En dat geldt hetzelfde als jij zegt, ik heb een talent gekregen om te spreken. Nou, ik zal je zeggen dat mijn allereerste spreekbeurt was heel anders dan dat die nu is. Dus dat moet je ontwikkelen blijkbaar. Maar blijkbaar heeft God dat aan mij gegeven om het te onderwijzen en te kunnen spreken. En zo zijn er dus, en dat is iets wat je ook in het dagelijkse leven kan toepassen, maar in dit geval heeft God het echt bedoeld om te dienen, om hem te dienen daarmee. En zo geldt het dus ook dat je dat kan trainen. En zo geldt het voor genadegaven. En Petrus legt in zijn eerste brief in het 4e hoofdstuk uit wat genadegaven zijn. Laat ieder de ander dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft als goede beheersers van de veelsoortige genade van God. Prachtige tekst dit. Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt. Als iemand dient, dan als iemand die dient uit de kracht die God schenkt, zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Heb je hem? Dus als iemand dient, dan als iemand die dient uit de kracht die God schenkt. En dat is de genadegave. God geeft je iets te doen en God geeft je dus de kracht om het te doen. Met als doel dat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus heen. Geweldig stukje. Dit is het dienen. En als je dat gaat doen, oh, dan word je blij. Dan word je blij en dan komt die passie die ik jou hoorde zeggen, komt dan terug. Want dan ga je dienen met blijdschap, dat vraagt ook om die passie. Want dan kom je bij het tweede gedeelte. Degene die uitdeelt in oprechtheid, wie leiding geeft met inzet, wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. In oprechtheid, met inzet, met blijmoedigheid. Weet je, dat zijn woorden die spreken van een hartstocht. En spoor ons aan om uiteindelijk onze verschillen en onverschilligheid opzij te zetten en de bron van hartstocht aan te boren. Gevoed door de liefde voor God en ons verlangen om hem te dienen. Dat is de passie die we voelen, die ik bij jou ook hoorde. Dit voelde ik en bij jullie allemaal. En wanneer is nou de laatste keer dat je echt iemand in vuur en vlam zag staan voor God? Inspirerend, vol passie, visie en liefde voor de Heer. Weet je, dienen met passie is David die God zo lief had, dat hij vanuit zijn passie en liefde de Heer voor de Heer psalmenboeken volschrijft. Over zijn overgave aan God en zijn liefde voor de Heer. Kijk maar, in Psalm 138 vers 1. Ik zal u loven met heel mijn hart. In de tegenwoordigheid van de goden zal ik voor u psalm zingen. Dat is de bediening die David had. Met passie spreekt eruit. En dienen met passie is koning Hiskia, waarvan in het Oude Testament geschreven staat, in 2 Kronieken 31 vers 21. In al zijn werk dat hij begon, in de dienst van het huis van God, in de wet en in het gebod om zijn God te zoeken, handelde hij met heel zijn hart en was hij voorspoedig. Hij diende met heel zijn hart, vol passie. En dienen met passie is Jeremia, die op het punt staat op te geven om God nog langer te dienen, omdat de waarschuwingen van God niet langer doorkomen bij zijn volk en niet door zijn volk gehoord worden, maar niet anders kan. Jeremia 20 vers 9. Zie, ik zal niet aan hem denken. Ik zal niet meer spreken in zijn naam. Dan werd het in mijn hart als brandend vuur. Nou, dat is wat we altijd zien als passie, hè? Het brandende vuur in ons. Opgesloten in mijn beenderen. Wel deed ik moeite om het in te houden, maar ik kon het niet. Ik vind het zo'n gave tekst namelijk. Weet je, dat je denkt, van, nou, ik heb echt geen zin meer in de Heer te spijpen, maar ik kan niet anders. Ik wil hem dienen. En dienen met passie is uiteindelijk ook Paulus. He, Paulus is de grote dienaar. Die met ijver zijn Heer en Heiland diende om het evangelie te verspreiden in de wereld. En hij werd de grootste evangelist die ooit geleefd heeft. En als je ziet wat hij heeft meegemaakt, moet je het stukje eens opzoeken in de Bijbel waarin hij schrijft dat hij 5 keer 39 zweepslagen heeft gehad, 3 keer schipbreuk heeft geleden. Alles om de Heer te dienen. En dat gewoon toch in blijdschap te kunnen doen. Nou, dat is echt bijzonder. Weet je, het is diezelfde passie die Paulus op enig moment doet uitroepen. Ik zou voor mezelf een vloek willen worden, omwille van mijn soortgenoten, zodat zij gered kunnen worden. Dat is diezelfde Paulus. En dat is passie. Passie om hem te dienen. En als we praten over dienen met passie, dan hebben we het uiteindelijk over de motivatie om God in de schijnwerpers te zetten. God in de schijnwerpers te zetten en, niet op jezelf. Die schijnwerpers moeten op God gericht zijn en niet op jezelf. En erom uit te gaan in zijn naam met de gaven die God je ontvangen heeft, die je van God ontvangen hebt, om uiteindelijk andere mensen te vertellen over wie Jezus Christus is. En ik geloof dat echte passie komt van God. Weet je, en we willen dan in dat kader niet geoormerkt worden als, oh, wat ben je extreem en fundamentalistisch en of wat ben je misschien overemotioneel in dat verhaal. Weet je, maar toch zetten we, als je dan gaat kijken, als we gaan kijken naar hoe we op andere gebieden ons hele hart en ziel en zaligheid tentoonspreiden, als het gaat om onze passie voor een voetbalclub, als het gaat om een passie voor een artiest of voor werk soms. Of nou ja, noem het maar op. Er zijn zoveel aspecten waar we met passie over kunnen praten. Maar als het dan gaat over ons christenleven, dan moeten we daar af en toe toch wel eens in de spiegel kijken. Zeg, ben ik net zo gepassioneerd voor degene die mij eeuwig leven geeft, dan over de dingen die ik hier op aarde te doen heb. En dan, om dat in balans te krijgen, is eigenlijk een beetje mijn lijfspreuk. Ja, want dan zit ik dus op werk, waarvan ik denk, ja, wat doe ik hier soms? Weet je, wat ben ik hier nou aan het doen? Weet je, ik zit heel veel geld te verdienen voor andere mensen en wat ben ik in vredesnaam aan het doen? Maar dan komt het, dat is eigenlijk een beetje mijn lijfspreuk geworden. Colossense 3, vers 23 en 24. En alles wat hij doet, doe dat dan van harte. Als voor de Heer en niet voor mensen. Oh, weet je echt, oh, heerlijk. Dank u wel, God, voor deze tekst. In de wetenschap dat u van de Heer als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heer Christus. Vind ik zo gaaf. Het gaat niet om mij. Het gaat niet om die mensen die heel veel geld verdienen. God heeft daar een eigen plan mee. Maar ik dien de Heer Jezus Christus hiermee. En dan vanuit het Oude Testament kunnen we nog het volgende vers aan toevoegen. Alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat naar uw vermogen. Want er is geen werk, geen overleg, geen kennis of wijsheid in het graf waar u naartoe gaat. En dat is een typische uitspraak van prediker. Van Salomo. Zijn manier om te zeggen, als je dood bent, dan leven je ziel en geest leven voort, maar je dienen op aarde is klaar. Is gewoon voorbij. Dus wat je nu kan doen is dienen. Doe dat dan met vol vermogen, met alles wat er in je zit. En toch gaan deze twee versen over passie. Alles wat hij doet, doe het van harte. Alles wat hij hand vindt om te doen, doe het naar uw vermogen. En dat betekent dus dat er uiteindelijk zich niets buiten die scope van deze houding zich bevindt. En God roept ons op om alles wat we doen met heel ons hart te doen. Vol passie. Om hem te dienen. Alles hoort daarbij. En passie heeft één bron. En die bron is God zelf. Passie komt van God. Een ander woord voor passie is ook wel enthousiasme. En dat bestaat uit twee woorden. En in het Grieks, zijn twee Griekse woorden. En theo. En dat betekent God in jou. Dus als je enthousiast bent, dan is God in jou aan het werk. En God, die laat dat zien door jouw enthousiasme heen. En ik geloof dat passie niet iets is dat je ontwikkelt, maar dat is iets wat je ontdekt. Je ontdekt je passie. Dat vind ik ook zo mooi als ik naar mijn kinderen kijk. Dan komen ze allemaal in die periode van 14, 15, 16 jaar. En dan uiteindelijk, de oudste is nu al 21. En in die tussenliggende periode, ik weet niet wat ik wil met mijn leven, ik wil dit en dat. Ik zeg, schat, op het moment dat jij je passie vindt, dan gaat alles goed komen. En nu heeft ze de passie, ze is niet meer te stuiten, ze gaat. Ze gaat als de brandweer. Maar dat komt omdat het van binnenuit komt. En ik geloof dat God die passie geeft om die taken uit te voeren, die horen bij die geestelijke gaven. Daar ben ik echt van overtuigd. Zolang we maar niet in de val trappen dat we het voor onszelf gaan doen. Als je God van harte en met blijdschap wil dienen, weet dan dat jouw lichaam jouw offer is aan hem. Met alles wat je hebt, jouw leven uiteindelijk. Want jouw lichaam symboliseert uiteindelijk het leven. En dat je het dan van harte doet in het besef dat je teruggeeft wat je in genade hebt ontvangen. En daartoe heeft God je dus met speciale gaven toegerust die je met passie toepast op het werk wat God jou gaat geven. En als je uiteindelijk zelf afvraagt, nou hoe kan ik hem dan dienen met blijdschap, waarmee dan? Dan tot slot, stel deze 4 vragen aan jezelf. Wat zijn mijn gaven? Ga daar naar op zoek. Wat zijn je talenten? Dat zijn dus je natuurlijke gaven die je bij je geboorte meegekregen hebt. En waar word je blij van? Oftewel, waar loop ik warm voor? Waar word ik enthousiast van? En wat zie ik dat er in mijn omgeving gedaan moet worden? Misschien kennen jullie dat verhaal tot slot. Is dat Bill Hybels, dat is een voorganger van een van de grootste gemeenten, Willow Creek in Amerika. En die beschreef de ontdekking van zijn passie om te dienen zo. Het verhaal gaat over Popeye. En Popeye is natuurlijk... wie kent Popeye? De Sailor Man, wie kent het? Ja, allemaal, hè? Nou, dan heb je Brutus heb je erbij en Olijfje. Olijfje, daar was hij helemaal weg van. En op een gegeven moment dan wordt Brutus natuurlijk... Die gaat dan elke keer in het verhaal... gaat hij proberen om Olijfje zich toe te eigenen. En dan is Popeye telkens, nee, dit en dat. En op een gegeven moment roept hij dan... I can't stand it no more. Ik kan het niet langer aanzien. En dat is het... Uiteindelijk, zoals hij zegt, van zo vertaal ik mijn passie. Dat er op een gegeven moment dat hij dingen zag gebeuren. Hij zegt, ja, ik kan het niet langer aanzien dat dit gebeurt. I can't stand it no more. En dat is zoals je uiteindelijk ook ziet. En dan pakt hij die spinazie en dan gaat hij dit en dan gaat hij er volop. Hè? Dat bedoelen we niet dat we de andere... Maar het gaat even om dat moment van ik kan het niet langer aanzien. En dat is wat ik bedoel met... Wat zie je dat er in je omgeving gedaan moet worden? Dat je het niet langer kan aanzien. Nou, ik stel voor dat we God vragen, hoe we hem op een praktische wijze kunnen gaan dienen. En met blijdschap. Laten we bidden. Lieve Vader in de hemel, we willen u gewoon vragen. Gewoon de vraag stellen, Heer, aan u, om ons hart te openen. En ons te laten zien waar onze passie ligt. Hoe we u op een manier kunnen dienen die niet alleen ons blijdschap geeft, maar vooral u blijdschap geeft. We willen u vragen om ons te helpen om steeds gericht te blijven op u. En daar waar we ons verliezen in het werk en dat we worden opgeslokt door de dingen die we zo graag doen om u te dienen, maar dat het dan uiteindelijk gaat om het dienen zelf. Heer, om ons dat ook duidelijk te maken. Duidelijk te maken, zodat we niet in die val trappen, dat we uiteindelijk op zoek zijn naar die erkenning en waardering voor onszelf. Heer, we mogen u danken voor het feit wat u voor ons gedaan hebt. Dat u alles hebt gegeven. Uw hele leven hebt gegeven, Heer Jezus, aan het kruis voor ons. Dat u bent opgestaan, dat u leeft. En dat u de weg voor ons hebt vrijgemaakt naar dat kruis. En naar een eeuwig leven, naar u, God de Vader. En wat is het dan niet meer dan logisch, zoals Paulus het zegt. Wat is het dan niet meer dan logisch en dan is het niet meer dan redelijk dat wij ons leven in dienst van God stellen. Dat is niet meer dan redelijk. Heer, en ik wil dat we dat mogen beseffen ten dienste. Dat we ons leven, ons lichaam en alles wat we doen en hebben, dat het voor u is. Want ik ben ervan overtuigd dat aan het einde van ons leven, als we voor u staan en verantwoording afleggen over ons leven, dat u ons 2 vragen stelt. Wat heb je gedaan met mijn zoon, Jezus Christus? Heb je hem aangenomen, ja of nee? En ten tweede, wat heb je gedaan met de dingen die ik je gegeven heb? Heb je mij gediend of heb je het voor jezelf behouden? Heer, dat zijn de vragen die wij straks te beantwoorden krijgen. En we hebben nu de kans, Heer, om u daarin tegemoet te komen en u volledig te dienen. Zodat we, zoals we niet gezongen hebben, of zoals we net gezongen hebben, dat we bouwen aan dat huis wat door de vuurproef heen gaat. En dat we geen stro, stoppels en andere zaken hebben opgebouwd die verbranden. Heer, help ons zo daarbij. In Jezus' naam. Amen.